Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En dat nadat we de aflevering vorige keer hebben gebruikt om terug te blikken op 1 jaar pontificaat paus Leo XIV van 8 mei 2025 tot 8 mei laatstleden, en dat aan de hand van de audio van de gebedsvideo's van de paus. Om op deze wijze een jaar van gebedsvragen van de paus te kunnen overlopen. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de generale audiëntie van woensdag 20 mei, waarbij de Heilige Vader opnieuw een catechese heeft gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En we gaan stilstaan bij opnieuw een pastoraal bezoek van paus Leo XIV aan Acerra, dat is eveneens in Napels, om de bevolking van de Terra dei Fuochi te ontmoeten. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Alvorens wij dat doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft gegeven en verleend in de afgelopen dagen. Beginnende bij donderdag 21 mei. Toen ontving hij kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Een audiëntie werd verleend aan Monsignor Giordano Piccinotti, titulair aartsbisschop van Gradisca en president van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel. De paus ontving de nieuwe ambassadeurs van Sierra Leone, Bangladesh, Jemen, Rwanda, Namibië, Mauritius, Tjaad en Sri Lanka, ter gelegenheid dus van de overhandiging van hun geloofsbrieven. Ook de leden van het presidium van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie, of COMECE, werden door de Heilige Vader ontvangen. Een audiëntie werd ook verleend aan de aartsbisschop van Guadalajara in Mexico, kardinaal Francisco Robles Ortega. En de deelnemers aan de bijeenkomst met de moderatoren van de verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Op vrijdag 22 mei verleende de paus een audiëntie aan kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En dat is, zoals u weet, een moment waarbij dus bepaalde vorderingen zijn in zaligverklarings- en heiligverklaringsprocessen. Zo werd onder meer een wonder erkend dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Elias Hoyek, patriarch van Antiochië van de Maronieten en stichter van de congregatie van de Maronitische zusters van de heilige familie, geboren op 4 december 1843 in Helta in Libanon en overleden op 24 december 1931 in Bekerke, eveneens in Libanon. De paus erkende het martelaarschap van de dienaren Gods Francisco González de Córdoba en 79 van zijn metgezellen, priesters, religieuzen, seminaristen en leken, die tussen 1936 en 1937 omwille van haat tegen hun geloof zijn vermoord op het grondgebied van het bisdom van Santander in Spanje, in het kader van dezelfde vervolging. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Constantino Vendrame, de geprofeste priester van de Salesiaanse Vereniging van Sint Jan Bosco, geboren op 27 augustus 1893 in San Martino de Colle Umberto in Italië en overleden op 30 januari 1957 in de Brugark in India. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Nazareno da Pula, geboren als Giovanni Zucca, geprofeste religieus van de Orde van de Kapucijnen, werd erkend, geboren op 21 januari 1911 in Pula in Italië en overleden op 29 februari 1992 in Cagliari, eveneens in Italië. Tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Anna Alberdi Echezzaretta, geboren als Maria della Concepción Cruz, abdis van het klooster van de Franciscanessen della Concepción, geboren op 3 mei 1912 in Azcoitia in Spanje en overleden op 27 november 1998 in Madrid, eveneens in Spanje. Diezelfde dag nog werd mevrouw Mikhaila Dotsova, de voorzitter van de Nationale Vergadering van de Republiek van Bulgarije, ontvangen, samen met haar gevolg. De bisschoppen van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Maleisië, Singapore en Brunei werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Ook de premier van Ierland, de heer Michael Martin, werd ontvangen samen met zijn echtgenote en hun gevolg. De voorzitter van de vergadering van de Republiek van Noord-Macedonië, de heer Afrim Gashi, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen en zijn gevolg. En verder ook nog de deelnemers aan het internationale congres over media en digitale geletterdheid. En dat doet ons al vooruit blikken naar de eerste encycliek van Paus Leo XIV, die op 25 mei wordt gepubliceerd, Magnifica Humanitas, of Prachtige Menselijkheid, over het behoud van menselijkheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wordt zeer interessant. We gaan dat natuurlijk ook opvolgen voor u. En u zal erover horen in onze komende afleveringen, zij het in de Radio Vaticaan of in andere programma's. Wij willen graag onze aandacht nu vestigen op de generale audiëntie van woensdag 20 mei. De Heilige Vader heeft dus opnieuw een catechese gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, passend in de ondertussen lange reeks die de Heilige Vader geeft en die we ook verder dit jaar mogen blijven verwachten. We gaan luisteren eerst nog naar een bijzondere begroeting die te horen was tijdens de generale audiëntie. Er was namelijk een bijzonder bezoek ook in Rome en deze mochten de paus vergezellen op het platform van waar hij de catechese geeft. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV, gericht aan zijn heiligheid Aram I, de katholicos van Cilicië, van de Armeens-Apostolische Kerk. We zagen dan eerst beelden van de ontmoeting tussen de paus en de katholicos.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. De introductie van de generale audiëntie.
Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
En de katholikos die naast de paus plaats nam.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle.
Broeders en zusters, het doet mij veel genoegen om zijn heiligheid Aram de Eerste, de katholicos van Cilicië van de Armeense Apostolische Kerk te mogen verwelkomen, samen met de vooraanstaande delegatie die hem vergezelt. Dit broederlijke bezoek vormt een belangrijke gelegenheid om de banden van eenheid die reeds tussen ons bestaan te versterken, nu wij de volledige gemeenschap tussen onze kerken naderen. Uwe Heiligheid, in deze dagen waarin wij ons voorbereiden op Pinksteren, roep ik de genade van de Heilige Geest af over uw pelgrimstocht naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. En ik nodig alle aanwezigen uit om vurig tot de Heer te bidden, opdat uw bezoek en ontmoetingen een verdere stap mogen zijn op de weg naar volledige eenheid. Laten wij ook bidden voor vrede in Libanon en het Midden-Oosten, dat opnieuw verscheurd wordt door geweld en oorlog. Uwe Heiligheid, ik wil mijn bijzondere dankbaarheid uitspreken voor uw voortdurende persoonlijke inzet voor de ecumene, in het bijzonder voor de internationale theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken. Welkom, Uwe Heiligheid, dierbare bisschoppen en dierbare vrienden. Laten wij samen de voorspraak inroepen van de heilige Gregorius, de Verlichter, de heilige Gregorius van Narek, de heilige Nerses, de Genadige, en bovenal de heilige Maagd Maria, moeder van God, opdat zij ons pad mogen verlichten naar de volheid van die eenheid waar wij allen naar verlangen. Mooie woorden van paus Leo de XIV bij het begin van de generale audiëntie op woensdag 20 mei. Op deze wijze werd dus de bijzondere delegatie begroet. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo de XIV in zijn catechese over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en waar de Heilige Vader deze keer zijn aandacht richtte op het document over de liturgie. We horen paus Leo de XIV.
Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato
dal Concilio Vaticano II. Vandaag beginnen wij aan een reeks catecheses over het eerste document dat door het Tweede Vaticaans Concilie is afgekondigd, de Constitutie over de Heilige Liturgie, Sacro Sanctum Concilio. Met het opstellen van deze constitutie wilden de concilievaders niet enkel een hervorming van de riten doorvoeren, maar de kerk ertoe brengen die levende band te aanschouwen en te verdiepen die haar vormt en verenigt, het mysterie van Christus. De liturgie raakt inderdaad de kern van dit mysterie. Zij is tegelijkertijd de ruimte, de tijd en de context waarin de kerk van Christus haar eigen leven ontvangt. In de liturgie wordt immers het werk van onze verlossing verwezenlijkt, dat ons tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich heeft verworven, maakt. Zoals de drievoudige vernieuwing, bijbels, patristisch en liturgisch, die de kerk in de loop van de 20e eeuw heeft doorgemaakt, heeft aangetoond, duidt het betreffende mysterie niet op een duistere werkelijkheid, maar op Gods heilsplan, verborgen sinds de eeuwigheid en geopenbaard in Christus, volgens de uitspraak van de heilige Paulus. Dit is dus het christelijke mysterie, de paasgebeurtenis, dat wil zeggen het lijden, de dood, de verrijzenis en de glorificatie van Christus, die juist in de liturgie sacramenteel aanwezig is, zodat we iedere keer dat wij deelnemen aan de samenkomst die in zijn naam bijeen is, ondergedompeld worden in dit mysterie. Christus zelf is de innerlijke bron van het mysterie van de kerk, het heilige volk van God, geboren uit zijn doorboorde zijde aan het kruis. In de heilige liturgie blijft hij met de kracht van zijn geest handelen. Hij heiligt de kerk, zijn bruid, en verbindt haar met zijn offer aan de Vader. Hij oefent zijn volstrekt unieke priesterschap uit. Hij die aanwezig is in het verkondigde woord, in de sacramenten, in de dienaren die de viering leiden, in de bijeengekomen gemeenschap en in de hoogste mate in de Eucharistie. Zo is het dat volgens de heilige Augustinus de kerk bij het vieren van de Eucharistie het lichaam van de Heer ontvangt en wordt wat zij ontvangt. Zij wordt het lichaam van Christus, de woning van God, bewoond door de Geest. Dit is het werk van onze verlossing, dat ons met Christus verenigt en ons opbouwt in de gemeenschap. In de heilige liturgie wordt deze communione verwezenlijkt door middel van de riten en de gebeden. De rituelen van de kerk drukken haar geloof uit. Volgens het beroemde gezegde, lex orandi, lex credendi, en geven tegelijkertijd vorm aan de kerkelijke identiteit. Het verkondigde woord, de viering van het sacrament, de gebaren, de stiltes, de ruimte, dit alles vertegenwoordigt en geeft vorm aan het volk dat door de Vader is bijeengeroepen, het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest. Elke viering wordt zo een ware openbaring van de kerk in gebed, zoals de heilige paus Johannes Paulus II in herinnering bracht. Als de liturgie in dienst staat van het mysterie van Christus, wordt duidelijk waarom zij is omschreven als het hoogtepunt waarnaar het handelen van de kerk streeft en tegelijkertijd de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Het is waar dat het handelen van de kerk niet beperkt blijft tot de liturgie alleen, maar al haar activiteiten, de verkondiging, de dienst aan de armen, de begeleiding van de menselijke werkelijkheden, convergeren naar dit hoogtepunt. Omgekeerd ondersteunt de liturgie de gelovigen door hen steeds weer onder te dompelen in het Pasen van de Heer. En daardoor worden zij door de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en het gemeenschappelijk gebed gesterkt, bemoedigd en vernieuwd in hun geloofsengagement en hun zending. Met andere woorden, de deelname van de gelovigen aan de liturgische handeling is tegelijkertijd innerlijk en uiterlijk. Dit betekent ook dat deze deelname zich concreet moet ontvouwen in het dagelijks leven, in een ethische en spirituele dynamiek, zodat de gevierde liturgie zich vertaalt in het leven en een trouw bestaan vereist dat in staat is om concreet te maken wat in de viering is beleefd. Op deze wijze wordt ons leven een levend, heilig en God welgevallig offer, waarmee onze geestelijke eredienst wordt verwezenlijkt. Op deze wijze sticht de liturgie dagelijks hen die in de kerk als heilige tempel in de Heer zijn en vormt zij een gemeenschap die open staat voor en gastvrij is tegenover iedereen. Zij wordt immers bewoond door de Heilige Geest, leidt ons binnen in het leven van Christus, maakt ons tot zijn lichaam en is in al haar dimensies een teken van de eenheid van de gehele mensheid in Christus. Zoals Paus Franciscus zei, de wereld weet het nog niet, maar iedereen is uitgenodigd voor het bruiloftsfeest van het Lam. Dierbaren, laten wij ons innerlijk laten vormen door de rituelen, de symbolen, de gebaren en vooral door de levende aanwezigheid van Christus in de liturgie, waar we in de komende catecheses nog dieper op in zullen gaan.
Dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
Zeker iets om naar uit te kijken. Heel mooi, deze eerste catechese blijkbaar die de Heilige Vader wil geven over het belangrijke constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium, dat handelt over de heilige liturgie. Het volledige document kan u terugvinden trouwens op onze website in het programma De Kerk Spreekt. Daar is het volledig te beluisteren. Echt de moeite om ons daarin te verdiepen, zoals de Heilige Vader het eigenlijk vraagt van ons in dit jaar. Prachtige document over de liturgie, waar vaak heel veel wordt over gezegd, maar weinigen hebben het gelezen. Zo zei de paus ook bij het begin van deze catechetische reeks, om ons juist aan te sporen om het te gaan lezen of, zo u wil, te beluisteren. Op zaterdag dan, 23 mei, stapte de Heilige Vader om 8:00 ochtends in de helikopter richting Acerra, vlakbij Napels, om een pastoraal bezoek te brengen aan de bevolking van de Terra dei Fuochi. Nu, waarom worden deze volkeren zo genoemd? Dat is zeer tragisch. En we zien ook dat de Heilige Vader met deze daad, met dit bezoek, met zijn toespraken ook, een sterke vuist maakt tegen de georganiseerde misdaad, in het bijzonder in Napels en de buurt van Napels. Het is namelijk zo dat deze gebieden gebruikt zijn jarenlang om illegaal afval te dumpen. Een zeer winstgevende praktijk van de maffia, de georganiseerde misdaad. En dat uiteraard zonder enige rekening te houden met de grote gevolgen voor de bevolking van deze gebieden. Het is een vreselijke realiteit. De Heilige Vader heeft op deze wijze er niet alleen aandacht willen op vestigen in Italië, want daar is het zeer goed gekend, maar ook voor ons in de hele wereld, in de hele kerk. Bij zijn aankomst om 9:15, dat was op het sportveld Arcoleo in Acerra, werd de paus verwelkomd door Monsignor Antonio Di Donna. Hij is de bisschop van Acerra. Ook de heer Roberto Fico, de voorzitter van de regio van Campanië, dokter Michele Di Bari, de prefect van Napels, en dokter Tito Derico, de burgemeester van Acerra, waren daarbij aanwezig. Per wagen begaf de paus zich naar de kathedraal van Santa Maria Assunta, waar hij om 9:15 de bisschoppen, de geestelijken, de religieuzen, de families van de slachtoffers van milieuvervuiling heeft ontmoet. We gaan luisteren naar deze beklijvende toespraak van paus Leo XIV en dat tijdens zijn pastoraal bezoek aan Acerra.
Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno e grazie per la vostra accoglienza.
Eminenties, excellenties, dierbare broeders en zusters, een goede morgen en dank u voor uw verwelkoming, voor uw gastvrijheid. Ik dank de Heer dat ik u mag ontmoeten, nu ik enkele dagen na mijn bezoek aan het heiligdom van Pompeji en de stad Napels terugkeer naar Campania. U weet dat paus Franciscus reeds graag hierheen had willen komen, naar wat helaas de naam Terra dei Fuochi heeft gekregen, maar dat het voor hem niet mogelijk was. Vandaag willen we zijn wens vervullen en erkennen wat een groot geschenk de encycliek Laudato Si is geweest voor de missie van de kerk in dit gebied. De roep van de schepping en van de armen onder u is hier immers op dramatische wijze voelbaar geweest, ten gevolge van een dodelijke mix van duistere belangen en onverschilligheid ten opzichte van het algemeen welzijn die het natuurlijke en sociale milieu heeft vergiftigd. Een schreeuw die om bekering vraagt. In deze kathedraal beleven we een eerste moment, het kerkelijke. En, zou ik willen zeggen, meer familiale moment van mijn bezoek. En daarna zullen we op het plein in zekere zin de gehele samenleving ontmoeten. Maar ik ben in de eerste plaats gekomen om de tranen op te vangen van diegenen die dierbaren hebben verloren. Gedood door de milieuvervuiling, veroorzaakt door gewetenloze mensen en organisaties die te lang ongestraft hun gang hebben kunnen gaan. Ik ben hier echter ook om diegenen te bedanken die het kwaad met het goede hebben beantwoord. In het bijzonder een kerk die het heeft aangedurfd om aan de kaak te stellen en profetisch te zijn, om het volk in hoop te verzamelen. Omdat ik wist dat ik u aan de vooravond van Pinksteren zou bezoeken, heb ik in de Heilige Schrift gezocht naar een passage die uw weg zou kunnen interpreteren en inspireren. En ik vond die in een grandioos visioen van de profeet Ezechiël, die door de Heer werd meegenomen om een ervaring te beleven die voor het volk in ballingschap een krachtige boodschap van verrijzenis moest worden. En Ezechiël vertelt: de hand van de Heer kwam op mij neer en de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een vlakte die vol botten was. Hij liet mij er rondom langs lopen. Ik zag dat er een zeer grote hoeveelheid in de uitgestrekte vallei lag en dat ze allemaal verdroogd waren. Dierbaar, God had de man en de vrouw in een tuin geplaatst, opdat zij die zouden bewerken en bewaren. Alles was leven, schoonheid, vruchtbaarheid. Ook dit land werd vroeger Campania Felix genoemd, omdat het door zijn vruchtbaarheid, zijn producten en zijn cultuur wist te betoveren als een lofzang op het leven. En toch, daar is de dood van de aarde en van de mensen. We kunnen ons inleven in de verbijstering van de profeet bij het zien van die uitgestrekte vlakte van verdroogde beenderen. We lijden onder de verwoesting die een prachtig ecosysteem, plaatsen, verhalen en herinneringen heeft aangetast. Geconfronteerd met deze realiteit zijn er twee houdingen mogelijk: onverschilligheid of verantwoordelijkheid. En jullie hebben gekozen voor verantwoordelijkheid en zijn met Gods hulp een weg van inzet en zoektocht naar gerechtigheid ingeslagen. De Heer stelt vervolgens een vraag aan Ezechiël. Hij zei tegen mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer God, u weet het. Dierbaren, zie, God heeft nieuwe vragen voor ons, die onze horizon verbreden. Hij weet dat wij een hart hebben dat op zoek is naar het leven en naar de eeuwigheid verlangt, maar dat deze te gemakkelijk uitstelt tot een onbepaalde en verre tijd, tot een andere wereld die er nog niet is. Ezechiël daarentegen moet zijn volk dienen, het volk dat er is, in de situatie waarin het zich bevindt. Op dezelfde wijze hebben onze kerken de missie om hier en nu het woord van God te laten weerklinken. Dit woord vraagt ons of we in zijn eigen mogelijkheden geloven. Het is woord van leven. Als wij vandaag bijeenkomen, is dat om op dit woord te antwoorden. En we antwoorden als volgt: Heer, de dood lijkt overal te zijn. Het onrecht lijkt te hebben gezegevierd. Criminaliteit, corruptie en onverschilligheid doden nog steeds. Het goede lijkt te verdorren. Maar als u ons vraagt, zullen deze beenderen weer tot leven komen? Dan geloven wij en zeggen wij, Heer God, u weet het. U weet dat wij weer kunnen opstaan, omdat u onszelf bij de hand neemt. U weet dat onze woestijn kan bloeien. U weet hoe uw rouw in vreugde kan veranderen. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij verder met de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in Acerra voor de kerk aldaar. Maar eerst gaan wij samen met hem het Regina Caeli bidden. We doen dat in het bijzonder voor de mensen in Acerra, voor alle intenties van Paus Leo. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het tweede deel van deze toespraak.
Regina Caeli, letare, alleluia, quia quem eruisti portare, alleluia, resurrexit, sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Domine veri, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucea teis,
requiescant in pacem.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
est hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn in het laatste deel met de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in Acerra. Zusters en broeders, dit alles is heel concreet. Het is een belofte die nu reeds werkelijkheid wordt. Paus Franciscus heeft in de encycliek Laudato Si, hoewel hij een paradigma van de dood aan de kaak stelt, duidelijk de stille doorbraak van nieuw leven aangekondigd. Nadat hij voorbeelden heeft opgesomd waarin mensen al samen een nieuwe start maken en sociale en ecologische rechtvaardigheid een nieuwe vorm geven, schrijft hij: de authentieke menselijkheid die uitnodigt tot een nieuwe synthese lijkt bijna onmerkbaar te wonen te midden van de technologische beschaving. Zal het ondanks alles een blijvende belofte zijn die opbloeit als een hardnekkig verzet van wat authentiek is, Dierbaren, wees getuigen van dit hardnekkige verzet dat tot wedergeboorte leidt, daar waar het evangelie het leven verlicht en transformeert. Dit heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons geleerd, in het bijzonder met de Constitutie Gaudium et Spes. De Heer stelt ons nieuwe vragen over hoe wij in onze wijken leven, over de bereidheid om samen te werken tussen mensen en instellingen, over onze passie voor onderwijs, over eerlijkheid in het werk, over de rechtvaardige verdeling van macht en rijkdom, over respect voor mensen en voor alle schepselen. Kunnen deze streken weer tot leven komen? Wees zelf het antwoord. Een verenigde gemeenschap in geloof en in inzet. En dan zal het leven zich vermenigvuldigen. En dit is het bevel van de Heer aan zijn profeet. Profeteer over deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, luister naar het woord van de Heer. Zo zegt de Heer God tegen deze beenderen, zie, ik zal de geest in jullie laten komen en jullie zullen weer tot leven komen. Ezechiël gehoorzaamt en merkt op, ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Terwijl ik profeteerde, hoorde ik een geluid en zag ik beweging tussen de beenderen die zich tot elkaar toe bewogen, elk naar zijn tegenhanger. Ik keek en zie, er verschenen pezen bovenop, er groeide vlees en de huid bedekte ze, maar er was geen geest in hen. We begrijpen dus dat het wonder niet in één keer plaatsvindt. De profeet is zeker verbaasd over wat hij ziet en hoort, maar dat is nog niet genoeg. Er ontbreekt nog iets. Dat geldt ook voor ons. We moeten nog steeds vertrouwen, nog steeds luisteren, nog steeds geloven. De keuzes die jullie hebben gemaakt, de kerkelijke weg die jullie hebben afgelegd, de kleine en grote nieuwe beginpunten waarmee jullie de pijn hebben aangepakt, zijn nog niet alles. Als je stilstaat, dan ga je achteruit. De Heer spreekt inderdaad opnieuw tot Ezechiël. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en verkondig aan de geest. Zo zegt de Heer God, geest, kom uit de vier windstreken en blaas deze doden aan, opdat zij weer tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij had opgedragen en de geest kwam in hen. En zij kwamen tot leven en stonden op. Het was een groot, ontelbaar leger. Broeders en zusters, mogen de Heilige Geest u laten zien hoe een leger van vrede opstaat en de wonden van dit land en zijn gemeenschappen geneest. Geen vuur meer dat vernietigt, maar vuur dat nieuw leven inblaast en verwarmt. Het vuur van de Geest dat de harten en geesten van duizenden en duizenden mannen en vrouwen, kinderen en ouderen doet ontvlammen. En zorg, troost, aandacht en ware liefde inspireert. In het bijzonder jullie, gezinnen die door de dood zijn getroffen, breng nieuw leven voort door aan zonen en dochters, kleinkinderen en buren dat gevoel van verantwoordelijkheid door te geven dat tot nu toe te vaak ontbrak. Laat wrok sterven. Beoefen als eersten de gerechtigheid die jullie vragen. Getuig van het leven. Leid op tot zorgzaamheid. En jullie, gewijde ambtsdragers, religieuzen, wees levende leden van dit volk, Toon dagelijks het gezag van de dienstbaarheid, die zich vernedert en nadert, die de eerste stap zet en vergeeft. Er moet namelijk een einde komen aan een cultuur van privileges, van hooghartigheid, van onverantwoordelijkheid, die deze streek, net als vele andere regio's in Italië en de wereld, zoveel kwaad heeft berokkend. Mogen de geest uit de vier windstreken waaien en nieuwe vormen van verkondiging, samenwerking, ecologische en sociale vernieuwing inspireren. Er bestaat inderdaad een spiritualiteit van de plaatsen, maar die heeft alles te danken aan de spiritualiteit van de mensen. De verandering van de wereld begint immers altijd in het hart. Ezechiël zelf kondigde, voorafgaand aan deze profetie van dood en verrijzenis, de vernieuwing aan waartoe alleen God in staat is. Zo zegt de Heer God: ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste, het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in u leggen en ervoor zorgen dat u naar mijn wetten leeft en mijn voorschriften naleeft en in praktijk brengt. Jullie zullen wonen in het land dat ik aan jullie voorvaderen heb gegeven. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Mogen de verrezen Jezus ons schenken, dat we zo samen mogen leven, in staat om het woord van God te ontvangen en in praktijk te brengen, pelgrims hier op aarde en burgers in zijn eeuwigheid. Nadat de paus de kathedraal van Santa Maria Assunta had verlaten, ging hij in de pausmobiel naar het Piazza Calipari, waar hij om 11:20 de burgemeester en de gelovigen van de gemeenten van de Terra dei Fuochi ontmoette. Na de welkomstwoorden van de burgemeester hield de paus een toespraak en daar gaan we een volgende keer zeker nog naar luisteren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, als ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de heilige vader Monsignor Cesare Di Pietro benoemd tot bisschop van het bisdom van Locri Gerace in Italië. Hij benoemde kardinaal Oswald Gracious, de aartsbisschop emeritus van Bombay, tot zijn bijzondere gezant voor de 12e algemene vergadering van de Federatie van Bisschoppenconferenties van Azië. Die zal plaatsvinden in Jakarta en dit van 20 tot 26 juli dit jaar. De paus benoemde ook nog eerwaarde heer Fabricio do Prado Nunes tot hulpbisschop van het Militair Ordinariaat voor Brazilië. En tot slot nog eerwaarde heer Patricio Lorosa Martos tot bisschop van Danlí in Honduras. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Een volgende keer gaan we dus nog verder met het tweede deel van het pastoraal bezoek aan Acerra en die bevolking die daar zo erg getroffen is door die milieuvervuiling. En zullen we ook nog de homilie beluisteren, uiteraard, die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van Pinksteren. Dat heeft u van ons nog te goed voor een volgende keer. Van harte dank. Graag tot dan.